Geef ons uw vrede en onze onrust tot rust. Er is in deze tijd geval wat mensen onrustig maakt, onzeker, angstig. Je zal zeggen hoe we naar bij de toekomst uitzien, maar zeker voor de vrijdag is er ook heel
veel wat je tot onrust kan brengen. We zullen vanavond stil worden en rond het kruis gaan staan, op ons proberen te laten inwerken wat daar ten diepste gebeurt. Mag u allemaal van harte welkom heten, zeker degene die op een of andere manier, het zij via beeld, het zij via geluid, deze dienst op dit moment of later zullen meemaken. En wij beginnen ons geestelijk samen zijn in het vertrouwen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat waaraan zijn handen ook op aarde zijn begonnen. Ik mag u in Gods naam zijn groet doorgeven. Genade voor u en vrede van God onze Vader, dankzij onze Heer en Redder Jezus Christus. Amen. Als mensen vandaag de dag ergens behoefte aan hebben, dan is het wel aan ontferming van God. Heer, ontferm u over ons. Laten wij een lied zingen, lied 558. Vers 1, 2, 3, 6, 8 en 10. Bij sommige versen heb ik gezet dat we het met elkaar zullen zingen. Dat kunt u ook thuis in de woonkamer meezingen. En degenen die hier aanwezig zijn uiteraard ook. Maar een aantal coupletten zingen we solo of in het bijzonder Christa en Gerda. Alleen het refrein kunnen we dan mooi gezamenlijk instemmen. Laten wij knielen en bidden. Heer Jezus Christus, elk jaar weer een ongelooflijk bijzondere dag als wij als uw gemeente stilstaan bij uw kruisiging, bij wie u bent, bij wat u voor ons over had en hebt, bij uw onvoorstelbaar grote liefde, maar ook bij uw immens diepe pijn. En u ging vrijwillig, uit liefde voor ons. En we willen proberen, Heer, dat wonder een beetje beter te begrijpen. Maar het is een van de momenten uit uw leven waarop wij zeggen, als we het wonder begrijpen willen, dan worden wij van eerbied stil. Ontroerd, geraakt, verwonderd. Maar dan worden wij ook vervuld met uw liefde. En wij bidden u of u dat ook vanavond wilt laten gebeuren. Via dit kerkgebouw en de beeldverbinding. Op latere momenten via de geluidsopname. Maar in al die kerkgebouwen, Heer, in Europa, Afrika, misschien daken van golfplaten, of ergens in de open lucht in andere werelddelen, maar wij bidden u, Heer, wilt u mensen raken door uw liefde? Wilt u mensen tot aanbidding brengen? Omdat het altijd onbegrijpelijk blijft dat zo de liefde van God op aarde geschiedt. Heer, ontferm u over ons, ook in deze onrustige coronatijd. Als we onzeker zijn, ons ziek voelen, bang zijn voor wat de toekomst kan gaan brengen, breng onze onrust in uw liefde tot rust. Zegen ons, ook als wij uw woord zullen openslaan, als de boodschap eruit vertold wordt in de preek, als we liederen zingen, meeneurien en begeleiden. En Heer, wilt u in dat alles uw naam groot maken. Uit genade. Amen. Laten wij het evangelie openen. We lezen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 27, vers 31 tot en met 51. We worden als het ware meegenomen en toeschouwers bij de ophanging van de Heer Jezus. We zingen aansluitend het Selalied Via Dolorosa. Christa zingt dat, dacht ik. En aansluitend zingen we samen gezang 204, vers 1, 2, 3 en 4.
We lezen Matteüs 27 vanaf vers 31. Nadat ze Jezus zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld, die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden, niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën en de aarde beefde en de rotsen spleten. Wij lezen Colossenzen 2 vanaf vers 6. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
Ik mag u het evangelie verkondigen van Christus verzoenend lijden en sterven. En ik wilde dat doen vanuit Colossenzen 2 vers 14. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Laten wij op de verkondiging reageren door te luisteren naar opwekkingslied 657 en aansluitend gezang 205 uit het kerkboek te zingen. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus. Je kunt er in deze bijzondere tijd, ongetwijfeld ook een unieke tijd in de geschiedenis, je kunt er niet omheen. De coronacrisis is aan alle kanten in het nieuws. Een virus waar we een maand of vier geleden nog geen enkel benul van hadden, neemt ons in de greep. En in de afgelopen weken zijn allerlei kanten ervan ook uitvoerig besproken. Hoe snel verspreidt het zich? Zal het ook Nederland binnenkomen? Het aantal ziekenhuisopnames? De gevolgen? De laatste week verschuift de aandacht ook wat, naar mijn indruk. Hoe komen wij de tijd door, nu we toch wat teruggedrongen worden in onze huizen? Zijn we wel voldoende bestand tegen het eenzaamheidsvirus? Zeker als je ouder of alleenstaand bent. Wat doen we met mensen die een beperking hebben, zodat ze heel snel ontregeld worden en daar geen weg mee weten? Maar ik heb me de afgelopen weken ook wel afgevraagd, hoe zou God eigenlijk tegen het hele gebeuren aankijken? Ook daar is natuurlijk al wat over geschreven. Is het een straf van God? Betekent dit het einde van deze wereld? Of kijkt hij ergens ook wel met een spottende glimlach naar onze onzekerheid en wanhoop? Moet je het beschouwen als een wake-up call? Wat gebeurt er eigenlijk met mensen als alle zekerheden ineens lijken te wankelen? Of wordt ons ergens ook een spiegel voorgehouden? De roepstem van God, mens, waar ben je? En wat heb je gedaan? Een vraag die al sinds de zondeval door de wereld galmt. Mens, waar ben je? We zullen vanavond stilstaan rond het kruis. En ik wil met u op drie dingen letten. Wat gebeurt daar? Als tweede, hoe bestaat het? En als derde, wat is het effect? Stilstaan rond het kruis. Wat gebeurt daar? Hoe bestaat het? En wat is het effect? En mijn bedoeling met de preek van vanavond is dat we opnieuw of nog meer onder de indruk raken van wat God in Jezus doet. En hoe bevrijdend dat is als het gaat om zijn kruisiging. Hoe je het ook wendt of keert, maar in elk geval worden wij aan de voet van het kruis neergezet. Hè? Alle evangelisten vertellen er nauwkeurig over. Geen mens ter wereld mag dit missen. Maar zo gauw je aan de voet van het kruis staat, sta je ook meteen voor de spiegel. En word je als mens geconfronteerd met jezelf. En we hebben vanavond als christelijke kerken wereldwijd tijd ingeruimd om daarnaar te kijken. Om het eens goed op je af te laten komen, om er innerlijk door geraakt te worden. Wat gebeurt er nou eigenlijk en waarom gebeurt dit? En we doen het vanavond samen met Paulus. Hè? Paulus, geschoold als wetgeleerde. En in de eerste tijd van zijn leven ook een fanatieke Jezusvervolger. Maar Paulus die is tot de ontdekking gekomen dat het om grootse dingen gaat. Dingen die van levensbelang zijn. Zo zegt hij dat ook in hoofdstuk 2. Hij zegt, mensen, denk erom, hier hangt je leven van af. En zoals op een IC het leven van een coronapatiënt ook kan afhangen van de beademing. En je moet dit als het ware inademen om in leven te blijven. Hij gebruikt heel sterke en ingrijpende woorden, vers 12. Toen u gedoopt werd, bent u immers met Christus begraven. En een vers verder zegt u was dood door uw zonde. Dat wil je niet altijd weten natuurlijk. Zeker niet als je een blakende gezondheid hebt en je leven als een tierenlier gaat. Maar Paulus die zegt het hier en zegt hij ook in andere brieven wel. En dus het gaat over doodgaan, over begraven worden en gelukkig gaat hij dan verder met ook weer tot leven komen en opstaan. En je gaat als het ware in die levensgang van Jezus Christus mee. Je gaat met hem ten onder, maar je mag ook samen met hem weer tot leven komen. En dat gaan we over 3 dagen vieren. En dan gaat Paulus verder uitleggen hoe God dat deed. God schold onze zonden kwijt. Het zijn maar een paar woorden in de Bijbel en ook woorden waar je misschien van jongs af aan gewend kunt zijn. Laat ze eens even binnenkomen. God scheldt al je tekortkomingen en gebreken en zonden kwijt. Hoe is het mogelijk? Nou, dat beschrijft Paulus ook heel beeldend. Zo beeldend dat je het voor je ogen ziet gebeuren. Hij zegt, God veegde het handschrift dat ons aanklaagde uit. Door het op te tillen tussen hem en ons uit en het vast te spijkeren aan het kruis. Laten we er even de tijd voor nemen om daar aandachtig naar te kijken. Zoals natuurlijk ook de discipelen en de vrouwen, waaronder de moeder van Jezus, en de omstanders en die Romeinse soldaten eigenlijk min of meer gedwongen werden om te kijken. Wat gebeurt er? Blijkbaar is er een, letterlijk staat er, met de hand geschreven document, of een stuk perkament. Hè. Er was natuurlijk toen nog geen boekdrukkunst en geen razendsnelle printers. Dus echt met de hand geschreven, letter voor letter, woord voor woord, bladzij voor bladzij. Nauwkeurig karweitje, tijdrovend ook. En zegt Paulus, het is een handschrift met richtlijnen. En wetsbepalingen en geboden en ook met strafbepalingen. Misschien mag ik een voorbeeld gebruiken. Ik denk dat velen van ons dit bordje wel kennen. Vaak loop je er achterloos langs. Je mag er niet voorbij lopen. Verboden toegang en dan staat er onder artikel 461 uit het wetboek van strafrecht. Ik heb eens nagekeken wat er staat bij dit artikel. Hij of zij natuurlijk die zonder daartoe gerechtigd te zijn zich op het grondgebied van een ander begeeft, waarvan de toegang op een of andere duidelijke manier door de rechthebbende is verboden. Hij of zij die zich daar bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. Blijkbaar kun je dan weer ergens anders vinden hoe hoog die geldboete uitvalt. Maar wat me even omgaat is dat wij ook in Nederland dus van die wetboeken hebben met honderden, misschien wel duizenden artikelen. En dat aan die bepalingen ook een sanctie is verbonden. En soms overtreed je zo'n wet bewust. Als je bewust te hard rijdt, soms onbewust, als je gewoon het bordje niet gezien hebt. Er zijn ook mensen die hebben hele dossiers, hè. Als je een grote crimineel bent, dan heb je hele ordners vol met strafbare feiten. Maar Paulus die gebruikt dus het beeld van een strafdossier. De door God uitgevaardigde wetgeving, waar eigenlijk maar één grote sanctie op stond. Die citeert hij uit het Oude Testament in een andere brief. Houd je maar even vast. Vervloekt ieder die zich niet houdt aan alle bepalingen die in dit wetboek geschreven staan. Er is geen ontsnappen meer aan voor je gevoel. Vervloekt. En dan zegt God eigenlijk, joh, zo gaat dat niet tussen ons. Zo kan ik niet met je leven. Dit gaat hem echt niet worden. Harde boodschap. Hè, onverteerbaar. Misschien wel voor je gevoel. En ik zou er ook niet over durven te beginnen als het niet zwart op wit in de Bijbel stond. En Paulus ook met zijn verleden als vervolger van Christus loopt er niet voor weg. De handgeschreven schuldbrief die ons niet vrijpleit, maar mij aanklaagt. Als je aan de voet van het kruis staat, dan betekent dat ook dat je je opnieuw realiseert dat God een hekel heeft aan alles wat niet goed is. En waarmee je als mens tekort doet. Waarmee je God tekort doet. Of een ander. Of jezelf. Of de wereld om je heen. Je ego-gedrag als mens vaak. Je hoogmoed. Je verslaving. Je misplaatste woorden, je oneerlijk zaken doen. Of als je het wat breder trekt, onze verspilling van allerlei grondstof. Het uitputten van de aarde, de luchtvervuiling. En eens kunnen mensen weer heel helder de sterren zien, omdat er veel minder vervuiling in de lucht zit. Klimaatproblemen. Een coronavirus. Golgotha betekent ook dat Gods hart ineen krimpt bij de kindsoldaten in Afrika. En de drugsoorlogen in Mexico en de smokdekens in Azië. Er zijn veel mensen die vragen zich af, is God zo? Zo hard, zo niets ontziend, zo pietluttig. En het antwoord op die vraag is ja, ergens wel. En dat is, zeg maar, de heilige kant van God. En waarvan een lied zingt, hij die geen zonde kent. Dat past niet bij hem. Die het ook kan verafschuwen. En omdat hij het niet kan uitstaan, doet hij het weg. Dat is het tweede en ook het grote wonder van Goede Vrijdag. Stilstaan rond het kruis en je afvragen hoe bestaat het. Want er staan in dit Bijbelvers twee schitterende woorden. Ook twee woorden die heel beeldend zijn. Hè? Hoe ruimt God die zonde dan uit de weg? Door die schuldbrief op te tillen en aan het hout te spijkeren. En zoals Jezus als het ware werd opgehesen en aan het kruis genageld. Vorig jaar kwam Tim Jansen vlak voor de Goede Vrijdagdienst naar me toe en die zei, ik heb zelf eens van die spijkers gemaakt die bij de kruisiging gebruikt zijn. Ik las het appje te laat, dus ik heb hem van de week gevraagd, joh, Tim, heb je ze nog? Nou, hij had ze niet bij de hand, maar hij was zo goed om meteen langs de smederij te rijden en er twee voor me te maken. Dat zijn dit soort spijkers. Dus als Paulus zegt, misschien heeft hij er ook wel bij gestaan, en dat vertelt de Bijbel niet, maar dat zou heel goed kunnen als schriftgeleerde. En als hij zegt, God heeft dat document aan het kruis gespijkerd, dan weet hij waar hij het over heeft. En even later gaat met diezelfde spijkers dat bordje boven het hoofd van Jezus aan het hout. En met die schampere woorden, de koning van de Joden. Wat een verbeelding. En Matthäus vertelt daar heel duidelijk over. Hij heeft beweerd dat hij de zoon van God is. Je moet toch maar durven. En er wordt geweldig de spot mee gedreven. De aanmatiging, de zelfverheffing. Hoe haal je het in je hoofd om te beweren dat je zoon van God bent? Het is een doodvonnis. Godslasterlijk. En ineens kijk ik toch ook naar mezelf. Mijn zelfverheffing. En mijn hoogmoed. En mijn misplaatste eigendunk. Mijn neiging om als God te willen zijn. Maar God raapt het allemaal bij elkaar. Hij verzamelt het als het ware uit de hele wereld. Van alle mensen, uit alle tijden. Uit mijn hele leven en hij balt het samen en hij legt het op de Heer Jezus. Zijn eigen zoon. Als het offerlam van God. Jezus wordt de grote zondebok voor de hele mensheid. En ik sta erbij. En ik kijk ernaar en het is haast niet om aan te zien. En gelukkig wordt het op een gegeven moment ook stikdonker. En ik begrijp er niks van. Hoe kan dit? Dit gaat zo diep. En het is ook zo onbereikbaar hoog en zo raadselachtig goddelijk. Dat ik er als mens eigenlijk niet echt bij kan. Ik krijg het mysterie niet in mijn vingers. Ik begrijp niet dat zo de liefde van God geschiedt. Paulus wilde er eerst ook niet aan geloven. Maar later is het een mysterie geworden waar hij zijn leven aan heeft opgeofferd. En hij kan het heel kort zeggen in een van zijn brieven. Jezus Christus en die gekruisigd. Moet je niet van maken dat de rest in de Bijbel onbelangrijk is. Want Paulus je schrijft brieven vol, omdat het ook de boodschap van Jezus is. Maar hij zegt, waar draait het nou om? Jezus Christus en die gekruisigd. Hij met zijn belast verleden. En met zijn sprekend geweten. Hij had het zelf ook nodig. God kan mijn zonden en tekorten en schuld wegdoen. Uitwissen. Ik moest even denken aan zo'n krijtbordje. Als er kinderen zitten te luisteren en te kijken, dan kennen ze dat misschien wel. En wat God eigenlijk doet, hij zou kunnen bijhouden wat je allemaal niet goed doet. Je maakt ruzie thuis, je luistert niet naar je ouders, je maakt een gemeene grap. Nou, noem het allemaal maar op. En wat God doet is, met het bloed van de Heer Jezus zou je kunnen zeggen, wat gebeurt eigenlijk elke keer als je om vergeving vraagt? En dan mag je weer met een schone lei beginnen. Uitwissen. Mensen hebben soms wel eens de neiging om zonde wat minder erg te maken of af te vlakken. Of zeggen, ja, dat is verleden tijd, het is allemaal al lang en breed goed gemaakt. Maar je moet ervoor oppassen dat je genade niet te goedkoop maakt. Te gemakkelijk, te oppervlakkig. Misschien hebt u wel eens gehoord van Bonhoeffer. Het was gisteren 75 jaar geleden dat Bonhoeffer stierf. Bonhoeffer was een Duitse dominee die zich niet wilde neerleggen bij de overheersing door Hitler en het nationaal socialisme. Maar Bonhoeffer die kon zich ook wel behoorlijk irriteren aan de gezapigheid in de kerk. En die maakte op een gegeven moment het onderscheid tussen goedkope en kostbare genade. Goedkope genade, zegt hij, staat voor de rechtvaardiging van zonde zonder de rechtvaardiging van de zondaar. Hij bedoelt daar natuurlijk mee dat je zonde goed praat of wegwuift, maar dat het je innerlijk eigenlijk niet raakt. Dat je niet doorhebt dat je als mens gerechtvaardigd moet worden. Dan gaat hij door, goedkope genade is preken over vergeving zonder de noodzaak van bekering. Dopen zonder tucht. Bedoelt ermee, er moet ook een nieuw leven uit voortvloeien. Genade zonder kruis. Genade zonder Jezus Christus. Kostbare genade, zegt hij, roept ons op om Jezus te volgen. En het is dan ook een woord van vergeving aan de gebroken geest en een verbrijzeld hart. Goede Vrijdag is een goede dag om eens eerlijk naar het kruis te kijken en je af te vragen wat gebeurt er. Om ook je af te vragen hoe bestaat het. God kan zonden wegwissen. En het werkt tot slot ook heel bevrijdend. Ik had deze week nog een goede kennis aan de telefoon. De man is inmiddels denk ik al over de 80. En we spraken over deze dingen en hij zei, ja, eigenlijk hoor je daar niet altijd meer over in de kerk. Maar zei hij, het is zo bevrijdend. Het diepe besef dat God je zonden kan vergeven, kan wegdoen, dat hij je schuld door Christus vereffent. Het is bevrijdend voor jezelf. Het blokkeert niet meer de omgang tussen God en jou. En daarom scheurt dat voorhangsel ook ineens. En God laat in één keer zien van nou is de weg naar mij en naar mijn troon open. Hij kijkt je niet aan op je tekort. Hij rekent je niet af op je schuld. Hij gaat niet mee in je voortdurende gevoel van minderwaardigheid. Hij zegt, ik hou van je om Christus wil. Maar het is ook groot nieuws voor de hele wereld. Paulus heeft zijn hele leven eraan gegeven. En hij zinspeelt er bijna in elke brief die hij schrijft op. Ook in deze brief aan de gemeente in Colosse. In hoofdstuk 1. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Want wij hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft. En alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u klaar ligt. Daarover hebt u gehoord toen u de waarheid verkondigd werd. En het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht. En het groeit. Ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde. En de ware betekenis ervan begreep. Paulus wil maar zeggen, dit nieuws moet de hele wereld in. Ieder mens moet het geloven. Want het vraagt ook om geloof en overgave. Het werkt ook bevrijdend en het geeft kracht in deze coronatijd. Wat mij betreft een tijd waarin mensen bidden om Gods ontferming. Wilt u bij ons betrokken blijven? Wilt u ons niet afrekenen op onze welvaart en verspilling en achterloosheid? Maar wilt u genadig blijven om Christus wil? Kan het best zijn dat het een wake-up call is om je weg te roepen uit je ongeloof. Of los te pellen uit je vanzelfsprekende leventje, waarin je maar al te vaak je eigen baas bent, los van God. Stil staan bij het kruis. Het op je af laten komen, er het zwijgen toe doen, stom verwonderd raken. De liefde van God gaan proeven, ook al begrijp je het niet, om daarna God te prijzen. Christus aan het kruis verheven, zal ik loven, heel mijn leven. Genade is kostbaar en het maakt je tot een ander mens. Amen.
Laten wij bidden. Heer Jezus Christus, het lam dat is geslacht, zo bent u tot op de dag van vandaag herkenbaar aanwezig in de hemel. Omdat u het nooit van uw leven wilt vergeten, het offer wat u uit liefde bracht om te redden. En wat moet dat toch ook een moment van opluchting geweest zijn, Heer. Toen u zei, het is volbracht, klaar. Het is goed zo. Voldoende voor de hele mensheid. Uit alle tijden en plaatsen. En wat is het heilzaam dat u ons elk jaar weer, als het ware, naar uw kruis roept. Kijken, na te denken, te laten binnenkomen. Ook naar onszelf te kijken, Heer. Wat mensen ervan maken hier op aarde en wat mensen elkaar aandoen in deze wereld. Wat moeten u de tranen in de ogen springen als er oorlogen losbreken. Mensen het leven van een ander verwoesten. Mensen in slavernij gevangen worden gehouden of zelf verslaafd zijn. U de hoogmoed ziet. Maar ook de verspilling, de klimaatproblemen, de ziekten. En wij bidden u, Heer, wilt u met ontferming bewogen zijn. Laat die boodschap ook echt uitgezonden worden in de hele wereld. Dat er genade is en liefde en ontferming en vergeving. Wilt u ook omkijken naar al die mensen die denken dat ze op eigen kracht zich hoger op moeten werken. Of die zich verbeelden dat ze zelf God zijn in hun eigen leven. Maar wilt u de hele wereld op de knieën brengen? Wilt u uw zegen en uw kracht meegeven aan de verkondiging van die boodschap? En wij bidden voor onze wereld, Heer. Zeker in deze tijd. Als we allemaal onrustig worden. Als heel knappe deskundigen bijna dag en nacht bezig zijn om te kijken hoe ze de verspreiding van het virus kunnen beteugelen en hoe ze de zorg kunnen blijven bieden. Wij bidden voor de zieken. De mensen thuis, in het ziekenhuis, op de intensive care. Wij bidden ook voor alle mensen daaromheen die met angst en beven berichten afwachten. Wij bidden voor alle mensen die op een of andere manier bij de zorg betrokken zijn. Wij bidden opnieuw voor de mensen die zich in een isolement gedrongen voelen of misschien wel opgesloten voelen zitten omdat ze geen kant op mogen. Wij bidden ook voor de mensen die het allemaal niet zo goed begrijpen en ontregeld worden en dat niet kunnen plaatsen. Er zijn er vast nog wel veel meer mensen die op een of andere manier lijden. Heer, wilt u uw liefde en uw kracht naar hen laten uitgaan? En wilt u van ons als christenen ook mensen maken die in vuur en vlam staan voor uw koninkrijk. En die durven op te komen voor uw liefde. En bewaar ons er alstublieft voor dat wij gezapige christenen worden. Mensen die er de kantjes van aflopen, die genade goedkoop maken. Die eigenlijk niet meer in de benen te krijgen zijn voor de dienst aan u en uw koninkrijk, maar geef dat we echt vervuld worden met uw geest. Geraakt door uw liefde. En ook gedragen door uw kracht. En gerust in uw bescherming. Wij bidden, Heere Jezus, wilt u zo de boodschap van uw liefde en uw genade. En uw plaatsvervangend sterven. juist in deze tijd ook krachtig laten doorkomen, zodat ook mensen die u niet kennen, die liever van u niet willen weten, tot nadenken gestemd worden. En als het kan, Heer, tot bekering gebracht. We danken u dat u ons niet troosteloos de kerk uit laat gaan. En niet zonder vooruitzicht deze avond laat doormaken. Morgen zal het stille zaterdag zijn. Dag om na te denken. Te mediteren. Maar ook een dag waarop we vooruit mogen kijken naar de zondag. Dat het morgen Pasen zal worden. De dag waarop het nieuwe leven doorbreekt op volle kracht. De dag waarop u, Heer, het contact met ons aangaat en ons uw koninkrijk binnentrekt. Geef dat we er naar uitkijken, Heer. En ook opfleuren en opgebeurd worden door uw levenskracht. Heer Jezus, wilt u geven dat wij ons hele leven u loven en aanbidden. En dat ook in ons doen en laten van elke dag laten merken. Zegen ons en vervul ons met uw geest. In Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De inzameling in West is bestemd voor de ZOA en in Oost voor Wycliffe, Bijbelvertaling. Ik heb het niet met name genoemd, maar in het gebed is het wel aangeraakt. Mogen de Heer onze gaven zegenen. Laten wij de stilte aan het kruis ook doorbreken en een loflied zingen. We zingen uit het liedboek, lied 575, vers 5. Daarna mogen wij de zegen ontvangen en die beamen wij met lied 575, vers 6.
Thank you.
genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Geest met u allemaal.